En eigenlijk gaan we gewoon door. Want ik zing wel niet, maar uiteindelijk is er maar één ding belangrijk en dat is de eer van de Heer. Amen. Dat gaan we nu wat anders doen. Dat noemen we dan preek. Of eigenlijk niet eens vandaag. Want vandaag gaan we het anders doen. Zo, eens even. Ja. Tweede advent. We zijn... Deze? We gaan... Even kijken of die het doet. Ja, hij doet het. Ja, doet het. Fijn. We gaan het wat anders doen. Kunst van de verwachting. Misschien kun je het je nog herinneren van vroeger op school. Als de vakantie er bijna aankwam, dan zei de meester of juf van... Jullie hebben zo je best gedaan het afgelopen jaar. We gaan vandaag niet ontleden. We gaan dia's kijken. En dan dook die achter in die kast. En dan kwam er een apparaat uit en een tafel en een scherm. En dan was hij een half uurtje was hij aan het tobben met dat scherm. En uiteindelijk stond dat dan. En met het zweet op zijn voorhoofd ging dan die slede erin met de dia's. En daar verscheen dan Maria op haar ezeltje en werd het kerstverhaal verteld. En vandaag gaan we een beetje datzelfde doen. Dus vandaag geen Bijbels ontleden, niet te veel exegese, maar we gaan dia's kijken. Kunst. Kunst in de kerk. Kan dat? De ondertitel, Advent door de ogen van twee kunstenaars. Door de eeuwen heen zijn kunstenaars geïnspireerd geweest door de geschiedenissen en de beelden uit de Bijbel. En ze hebben hun talenten uitgeleefd in schilderen, beeldhouwen, liederen, gedichten. Het hart van de kunstenaar gaat uit, leeft zich uit. Als die denkt aan zijn Heer in inspiratie en in aanbidding. En de een met zijn beperkte, misschien wat amateuristische vaardigheden. En de ander op een geweldige, kunstzinnige manier. Ieder naar zijn talenten die hij gekregen heeft. De een wat plichtmatig, soms in opdracht omdat hij ervoor betaald werd. Maar soms kijk je naar een schilderij en dan de liefde en de aanbidding en de eerbied, die spatten er vanaf. En daar wil ik vandaag met jullie eens wat naar kijken. En we beginnen een pakweg 500 jaar terug, net voor de tijd van Luther. En als ik daar, ja sorry, het was voor de reformatie, dus ik zou daar gestaan hebben als priester. Ik moet er even niet aan denken, maar ik zou daar gestaan hebben, het celibaat en zo, maar goed. Ik zou daar gestaan hebben als priester in een kerk met achter mij een schitterend altaar met allerlei schilderkunst erop. En langs de kant van deze kerk hadden 12 tot 14 schilderijen gehangen, dat noemen we de statiën. En die statiën die verbeelden als een stripverhaal, werkelijk als een stripverhaal, Goede Vrijdag. Dat begint dan bij Jezus in Gethsemane en de gevangenneming en Jezus voor Pilatus en Jezus die het kruis draagt. Jezus die bezwijkt onder het kruis en dan komt Simon van Cyrene die het kruis van hem overneemt. En die hele geschiedenis tot en met de graflegging toe is uitgebeeld in 12 plaatjes. Hier is ieder een paar. Ze zijn ook genummerd, ze hebben allemaal een vast thema. Maar dat was gedaan. In die tijd konden de mensen de Bijbel niet lezen. Dus er werd heel veel verkondigd door middel van kunst en schilderijen. Op die manier konden de mensen zien en beleven wat heeft Jezus doorgemaakt. En soms, dit zijn best mooie geschilderd. Ik heb deze niet zelf gefotografeerd, die komen van het internet, maar ik heb er heel veel gezien. Als Marja en ik op vakantie zijn, dan kunnen we eigenlijk geen kerk voorbij lopen of we voelen even aan de deur klinken of die open is. En soms sta je binnen 2 minuten weer buiten, zo van, ja, nou, dit was het even niet. Maar er zijn ook kerken waar we gaan zitten en om ons heen kijken en ja, dat inademen. Wat mensen gedaan hebben uit eerbied voor God. Hoe zij hun liefde en eerbied voor God hebben weergegeven in kunstwerken. En dan soms van die mooie, prachtige, brandgeschilderde ramen eromheen. En dan een enkele keer, als een kers op de taart voor ons, als er dan iemand oefent op het orgel. Nou, dan ben je me even kwijt. Maar dit is dus kunst in die kerk die een functie had. Mensen hadden ook het idee, natuurlijk was er heel veel verkeerd in de kerk in die tijd. Maar aan de andere kant zie je in heel veel kerken ook van, het beste is niet goed genoeg voor God. Wij leven ons helemaal uit. Dan had ik hier gestaan waarschijnlijk op een eikenhouten preekstoel met boven me zo'n dakje. En dan vaak schitterend uitgehouden in dat eikenhout, de 12 apostelen met hun symbolen. Gegarandeerd dat er eentje tussen staat met sleutels in de handen en dat is dan Petrus. Want die heeft van Jezus de sleutels van de dood en de dodenrijk gekregen. En gegarandeerd ook eentje met een zwaard, Paulus. Was dat een apostel? Nee, dat was geen apostel, maar Judas die staat echt niet bij die 12 apostelen, dus die hebben we vervangen door Paulus. En zoals de geestelijke wapenrusting beschrijft, het zwaard, het woord is een zwaard. Dus Paulus als apostel van het woord staat er dan altijd met een zwaard in zijn handen. En wat je ook vaak ziet, ik zoek er altijd naar, want het is een beetje een liefhebberij van mij, dat zijn de vier gezichten uit het beeld van Ezechiël. De profetie uit Ezechiël, het wezen met de vier gezichten, het rund, de arend, de leeuw en de mens. De vier gezichten van Jezus die symbool staan voor de vier evangeliën. Nou, men heeft zich zo. En soms is het geschilderd, maar afhankelijk van de omgeving en de traditie van die omgeving, ook soms uitgesneden in hout, en we hebben ze gezien in prachtig koper. Maar in bijna alle katholieke kerken vind je die 12 statuen. En dat had echt een functie voor de mensen in die tijd. En ik ga jullie voorstellen aan meneer Martin Schongauer. Die leefde net voor Luther. Hij overleed toen Luther 8 jaar oud was. En hij leefde ongeveer in diezelfde omgeving als waar Luther op zat. Op de grens van Frankrijk, tenminste het huidige Frankrijk, Duitsland die grens, zo'n 100 kilometer boven Basel, daar woonde Martin Schongauer. En Schongauer, zijn vader, was edelsmid. En Martin zelf is ook opgeleid als edelsmid. En die fijne motoriek die kwam later van pas toen die is overgeschakeld van edelsmid naar schilder. En Maya en ik waren het najaar in Colmar, in een museum waar heel veel van zijn kunst uit de kerken, die kerken bestaan niet meer, maar in dat museum staan. De foto's zijn niet al te best, want ik moet ze met een klein cameraatje nemen en ik mocht daar niet flitsen. Dus het is. Maar ook Martin maakte van dit soort complete stripverhalen om het leven van Jezus uit te beelden. En die schilderijen die zitten vol met symboliek en prachtige kleuren. En we gaan er daar een paar van bekijken. Je moet je dit voorstellen, dit zijn panelen van ongeveer 2 meter breed en 2 meter hoog, die daar aan de muur hangen. En hier zie je het complete stripverhaal van Goede Vrijdag tot en met Pasen aan toe. Als ik even inzoom, dan zien we hierboven Gethsemane, de slapende discipelen. Jezus met zijn geestelijke worsteling en daarboven nog de engel die hem bemoedigt en toespreekt. En hier op de achtergrond zie je Judas en de soldaten al aankomen om Jezus gevangen te nemen. Hier zie je die gevangenneming. En Petrus in zijn enthousiasme met het zwaard hakt daar het oor van Malchus af. Hier zien we Jezus voor Pilatus. Hier staat Pilatus, zijn handen nog net af te drogen, want hij heeft zijn handen gewassen in de onschuld. En hij zegt, zie de mens. En hier zien we Jezus zijn kruis dragen naar Golgotha. En het paneel daarnaast zien we dan als Jezus uiteindelijk van het kruis wordt afgenomen, in het graf wordt gelegd door de vrouwen en Jozef van Arimathea. En dan Pasen. Maria die Jezus ontmoet bij het graf. Eerst herkent ze hem niet, hè? Is hij de tuinman. En dan zegt Jezus Maria. En dan valt Maria neer, Rabboni, ze herkent Jezus. En uiteindelijk zegt Jezus dan, ga terug naar mijn vrienden om te vertellen dat ik ben opgestaan. Je ziet dat hier keurig afgebeeld in de tuin. En tot slot zien we hier Thomas, die mag voelen aan de littekens van Jezus om te kijken of die het echt is. Goede Vrijdag en Pasen in twee prachtige panelen, in prachtige kleuren en symboliek uitgebeeld. Hier nog een andere, deze, ik vind het prachtig. De dood overwonnen. Hier zien we Jezus, hij heeft net de poorten van de hel opengebroken. Hier zien we nog een demon, een beetje een Jeroen Bosachtige figuur die daar wegvlucht voor de macht van Jezus. Hier zien we Jezus die opstaat uit het graf, de Romeinse soldaten. De een ligt te pitten nog, de ander die schrikt zich een hoedje. Hier is de engel die hem helpt met het wegrollen van de steen boven het graf. Overigens, het is duidelijk, hè? Deze schilders schilderen nog in de cultuur van die tijd. Wij weten nu dat dat graf er waarschijnlijk met een andere steen heel anders uit heeft gezien, maar dat wisten zij niet. Deze man was waarschijnlijk nog nooit buiten Duitsland geweest. Dus alles werd geschilderd met de klederdrachten van die tijd, de gebouwen van de tijd. En voor hun zag een graf er zo uit. Dus schilderde hij dat graf zo. Vervolgens de hemelvaart. Ze zijn bij elkaar. Jezus stijgt op naar de hemel, wordt ontrokken door een wolk. En hier zien we de twee engelen die tegen de mensen zeggen, wat doe je? Ga naar Jeruzalem, zoals hij gezegd heeft. En tot slot zien we hier Pinksteren. De discipelen en Maria die biddend bij elkaar zijn. En de Heilige Geest die als een duif neerdaalt op de gelovigen. Ik heb deze nog even vergroot hier linksboven, want die vind ik zo prachtig. Als je kijkt naar de details. Kijk. De boze verpletterd onder de deur van het dodenrijk onder de voeten van Jezus. Dan sta ik in zo'n museum, dan wil ik hard halleluja roepen, weet je wel. Maar ja, iedereen is heel plechtig altijd en zo. Dus, maar dit zijn van die momenten, zou ik uit, weet je wel, van u zij de glorie en zo willen gaan zingen. Dat is schitterend. Kijk, de doden die al ontslapen waren, komen eruit. Te beginnen met Adam en Eva. Nog naakt, maar zonder vijgenbladeren, want er was geen schaamte meer. De details die erin zitten. De engelen die de doden opwachten, de banier van de overwinning. Hierachter nog een demonisch figuur die ook niet weet wat hem overkomt. Maar Jezus is overwinnaar. En deze man heeft dat op zo'n prachtige wijze uitgebeeld. Met zoveel liefde voor de details en voor het evangelie. Dit zijn allemaal wat onderwerpen uit het eind van Jezus' bediening. Maar als je bij al die schilders kijkt, dan zijn er zo wat favoriete periodes. Pasen, het lijden, dat beelden ze heel graag uit. Als we wat vroeger gaan naar het leven van Jezus, dan zie je ook dat ze een voorkeur hebben voor de 12-jarige Jezus in de tempel. Die daar dan de oude wijze mannen de les staat te lezen. Dat vinden ze blijkbaar ook leuk. En als we dan nog wat vroeger gaan, komen we natuurlijk uit bij kerst. En bij het onderwerp van vandaag. De aanzegging door Gabriel bij Maria. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging het huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid, de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Hier twee afbeeldingen uit een paneel waarin deze geschiedenis wordt afgebeeld. En hierin zien we de introductie van het woord. Ik zei daarnet al, stripverhaal, dat zijn het ook wel een beetje, maar soms is tekst daarbij heel belangrijk. En in onze stripverhalen kennen we die tekstwolkjes, een beetje gebobbeld als iemand het alleen maar denkt. Maar dat werd hier ook al geïntroduceerd. Als het woord van God heel belangrijk is, dan zie je zo'n, ik zou zeggen, een soort typlint of zo eruit komen, waarop de tekst is weergegeven. In het Latijn weliswaar, want de reformatie was er nog net niet. Maar de woorden van God zie je hier. Ave Maria plenum dominus tecum. Gewoon, wees gegroet Maria, je bent genadigd en de Heer is met je. En Gabriel die staat hier en die verkondigt dat woord. Hij trompet het uit, zal ik maar zeggen. En vier honden, daar kom ik zo nog even op terug, die blaffen nog vier deugden van Maria. Zie je daar iets? Het is allemaal in het Latijn, maar dat is daar staat mededogen, gerechtigheid, vrede en waarheid. Vier deugden die aan Maria werden toebedeeld. En die ongetwijfeld hier zijn weergegeven als oproep aan de gelovigen en aan de zinnen van hiervan om ook deze deugden te bezigen. En misschien voor ons vandaag. Misschien ook best wel een goede oproep. Mededogen, gerechtigheid, vrede en waarheid. En dan het andere paneel aan de andere kant, daar zien we Maria. Een plaatje vol met symboliek. Allereerst natuurlijk God de Vader op zijn vlammende troon, die van boven dit alles bestuurt en in de gaten houdt. Hier achter Maria staat een mand met kweeperen. Dat was een vrucht, is nog steeds een vrucht trouwens, wij kennen hem niet zo. Maar het is een vrucht die als symbool liefde, geluk, vruchtbaarheid heeft. Dus de vruchtbaarheid van Maria en de wijsheid van Maria wordt daar geaccentueerd. En hiervoor, dat vind je in bijna al dit soort plaatjes, een witte lelie. Die staat daar een beetje plomp verloren, maar heel vaak als Maria wordt afgebeeld, dan zie je het afbeelding erbij van een lelie. En in het christendom is dat het beeld van onschuld, van zuiverheid, maagdelijkheid en de ongehuwde levensstaat. Dat lammetje, dat ben ik even kwijt, dat heb ik even zo gauw niet kunnen vinden. En dan zien we hier nog de schoot van Maria, een eenhoorn. Nou, bij een eenhoorn gaan misschien bij sommige mensen even de nekharen overeind staan. Wat is dit nu weer voor mystiek gedoe? Maar dat is ten onrechte. In de Bijbel van die tijd komt de eenhoorn 9 keer voor. En mensen hadden nooit een eenhoorn gezien. Maar men had een hele simpele redenering. Hij komt voor in de Bijbel, dus hij bestaat. Kom daar nog maar eens op vandaag de dag. Tegenwoordig kijken we eerst wat er bestaat en dan kijken we daarna wat de Bijbel ervan vindt. Maar die tijd waren ze gewoon heel simpel. De eenhoorn komt voor in de Bijbel, dus hij bestaat. En hij wordt beschreven als een woest beest. Dus waarschijnlijk leeft hij ergens in Azië of zo, ver weg, want ze hadden hem nog nooit gezien. Maar voor hun was dit een werkelijkheid. Dat is het gevolg van een vertaalfoutje. De Bijbel is van de oorspronkelijk Hebreeuwse taal vertaald naar het Grieks en Latijn. En in die vertaalslag is er een foutje gemaakt en is de eenhoorn geïntroduceerd. In de nieuwere vertaling, ook in onze vertaling, wordt die woudos genoemd. Of wilde stier. Maar die bestaan natuurlijk wel. Hè? Maar op zich, in die tijd is dus het afbeelden van een eenhoorn niets anders dan het afbeelden van een dier dat bestaat, want hij staat in de Bijbel. En nu komen we pas eigenlijk bij de legende, want tot nu toe is het geen legende, maar nu komen we dan bij de legende. En dan lees ik even een stukje tekst uit de 15e eeuw, dus nog hiervoor. Een eenhoorn is zo sterk dat geen jager hem vermag te vangen. Maar een maagd wordt geplaatst daar waar zij verwacht wordt. Zij opent haar schoot en de eenhoorn legt zijn kop daarin. Hij verliest nu zijn woeste aard, valt in slaap en wordt verrast als een weerloos dier en gedood door de werpschichten des jagers. Aha, nu snap ik. De uitrusting van Gabriël en die jachthonden. Want wat Gabriël hier doet als een teken is het voortjagen van de eenhoorn naar Maria. En daar wordt het dier zo mak als een lammetje. Dit alles alleen maar om de maagdelijkheid en de zuiverheid en de onschuld van Maria te bewijzen en vast te leggen. Dus geen bijgeloof, want de eenhoorn bestaat. Dit is gewoon benadrukken van wie Maria was. De gezegende onder de vrouwen en maagd. Hier nog eentje. Hier zien we de vader weer. De engel met de tekst. Hè. Wees gegroet Maria, begenadigd onder de vrouwen. Dus ook weer een hele leuke. Maria zit heel devoot in een bijbeltje te lezen. In de tijd van Maria hadden ze helemaal nog geen bijbeltje. Maar goed, ze zit daar heel vroom in dat bijbeltje te lezen. En hier ook weer, want die hoort erbij, het potje met de lelie. De Heilige Geest die onderweg is om Maria te overschaduwen. Enzovoort, enzovoort. Dit uiteindelijk is even een inleiding naar het stuk van Martin Schongauer waar het mij vandaag om gaat. Ook hier zien we weer de vader, de engel. Hier staat ook weer plomp verloren op de grond, zo midden op de grond, het keulse potje met de lelie. Want ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar hier werd ik even getroffen door de kunstzinnigheid van Martin Schongauer. Heel vaak zien we Maria afgebeeld met het areool. Dat is dan een gouden cirkel. Of bij sommige kunstenaars een gouden stralenkrans om haar bijzondere staat aan te geven. En hierin zien we ineens een trucje van Martin Schongauer. Zo mooi. Zo knap. Ecce virgo concipiet e pariet filio evocabitu nomen es Emmanuel. Nou, mijn Latijn is niet geweldig, dat noem ik dan potjes Latijn, maar het meeste herkennen we al wel, denk ik. Ecce virgo. Ik weet niet of jullie de uitspraak kennen van Pilatus. Ja, als Pilatus even niet meer weet wat hij met Jezus aan moet en hem voorstelt aan het volk, dan zegt hij, zie de mens, ecce homo. Hier zien we dus ecce virgo. En virgo, dat woord kennen we van het Engelse woord virgin. Dus zie de maag, concipiet. Dat woord kennen wij. Conceptie. Of eigenlijk beter anticonceptie. Nou, pariet, dat wist ik even niet, maar dat heb ik opgezocht. Google vertaalt ook Latijn. Filio is een zoon. Vocabiet, daar kennen we het woord vocabulair in. nomen et Emmanuel. Dus hier staat het. Zie, de maagd wordt zwanger, zal een zoon baren en geeft hem de naam Emmanuel. En als goede protestanten en bijbellezers als wij zijn, gaat er bij ons natuurlijk onmiddellijk een bel rinkelen. Dit is Jesaja 7, vers 14. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren. Zij zal hem de naam Emmanuel geven. Dus wat Schongauer hier doet, is op heel kunstige wijze in het areol Gods woord verwerken. We hadden links al het Gods woord in de uitspraak van Gabriel. En hier de woorden van de profeet Jesaja. En dat komt uit Matteüs 1, vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zij Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Nu ga ik even een stukje overslaan, omwille van de tijd. Ik weet natuurlijk niet wat jullie van deze schilderkunst vinden. Smaken verschillen, tenslotte. Mij inspireert het. Als ik daar rondloop in dat museum en ik zie dit en ik laat deze beelden op mij inwerken, dan inspireert het me. Ik raak vol ontzag en aanbidding. Maar het gaat vandaag natuurlijk niet om de kunst van Martin Schongauer. Of het gaat ze ook niet over hoeveel ik er wel of niet van weet. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk alleen maar om hem, onze Heer. De Vader die dit alles gadeslaat in deze afbeeldingen. De Vader die 500 jaar voor dit gebeuren al voorspeld heeft dat het zou gaan gebeuren. En die in dit gebeuren zijn plan volvoert om ons te redden van dood en verderf. Wat God daarvoor 500 jaar al heeft beloofd, gaat nu werkelijkheid worden. God komt tot ons. God met ons. En wat Martin 500 jaar geleden wilde en wat ik nu wil, is hem de eer geven voor wat we doen. Het lied zegt: breng dank aan de eeuwige. Breng dank aan de heilige. Breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk. En zegt de arme: ik ben rijk. Om wat de Heer heeft gedaan voor ons. En daar gaat het natuurlijk om. En wat je net hebt liet zien, dat was Schongauer die schilderde in de tijd en in de cultuur van zijn tijd. Maar wat mij een beetje stoort aan al die Maria's, is waarop Maria is weergegeven. Deze Maria is voor mij geen Maria van vlees en bloed. Maria was een meisje van ongeveer 14 jaar. Iets ouder dan Wouter. Veel ouder was ze niet. En die was, van voor zover we weten uit de Bijbel, van eenvoudige komaf. En als ik deze Maria's allemaal zie, dan zie ik een adellijke vrouw in een prachtige omgeving, in prachtige gewaden, die altijd heel devoot de Bijbeltjes zit te lezen. En ja, sorry, dat was de cultuur en dat was waarin het in die tijd geschilderd moest worden. Maar dat is niet de Maria zoals het geweest is. Ik weet bijna zeker dat Maria toen Gabriel daar binnen vloog, waarschijnlijk de vloer aan het vegen was. Of de vaat aan het doen. Of ze was met het eten van die avond bezig. En ze was niet gekleed zoals deze dames. En ze was qua leeftijd, want dit zijn allemaal dames die ongeveer 2 keer zo oud zijn als dat Maria in werkelijkheid was. Dus dat stoort mij dan een beetje aan deze Maria's van Schöngauer. Maar dat zijn al die Maria's uit de middeleeuwen, die worden zo weergegeven. En daarom stel ik jullie nu even voor aan de tweede schilder. Waarvan ik overigens maar 1 schilderij laat zien, dus geen paniek verder. Otto Dix. Otto Dix is een schilder uit de vorige eeuw. En Otto Dix, zal je zo zien, geeft een veel ander beeld van Maria. Schöngauer was onder de indruk van de heiligheid en de schoonheid van de situatie. En zo gaf hij dat weer. Otto Dix is een overlever van 2 wereldoorlogen. En Otto Dix die schildert dus veel meer in de sfeer van wat is er nu werkelijk gebeurd. Van de emotie van de situatie. Dit is een schilderij van pakweg een meter bij een meter. Het hangt aan een heel andere afdeling van hetzelfde museum. Dit hangt tussen de Picasso's en de Kandinsky's en dergelijke. En dit is de Maria van Otto Dix. Dat is een hele andere. Maar in mijn gevoel een echtere. Schöngauer was natuurlijk kind van zijn tijd. Dix is kind van deze tijd. Maar als ik kijk naar de geschiedenis en de omgeving, dan zie ik inderdaad een eenvoudige Maria. Hij schildert ook in zijn tijd, dus dit is een jurkje uit de jaren 50 en een blouseje uit de jaren 50 en de schoentjes uit de jaren 50. Maar dit is een eenvoudige Maria op een eenvoudige stoel, op een eenvoudige tegelvloer. En dit is een Maria die onder de indruk is. Kijk naar die puberhanden. Die een beetje zitten te frunniken. Want dit is een ongemakkelijke situatie. Er komt zo ineens een wezen uit de hemel op je af. En die vertelt je een verhaal. Maar wat doet dat met je? De lelie is inmiddels verdwenen. En de tekststrookjes hoeven ook niet meer. Want de mensen kunnen zelf de Bijbel inmiddels lezen. Maar dit is een meisje. Kijk naar dat rood aanlopende gezichtje. Wat afgewend is en ze kijkt naar die engel in de ooghoeken. Ze is onder de indruk van de situatie. En tussen haar oren hoor je als het ware heen en weer gaan van, ja, maar hoe gaat dat dan? Overschaduwd worden door de Heilige Geest. En hoe moet dat dan met Jozef? En mijn relatie met Jozef? En wat gaan mijn ouders ervan zeggen? En het dorp? En de kerk? Dit is een Maria die onder de indruk is van wat haar gaat overkomen. De verwarring, je ziet het. En dan toch zeggen, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd. Wauw, wat een geloof. Dat is een meid naar mijn hart. En ze ging ervoor. En ze heeft de vreugde ervan gekend. En ze heeft de pijn ervan gekend. Want zij heeft ook aan het kruis gestaan waar de zoon hing. Maria en Jozef hadden gelukkig nog 9 maanden de tijd om zich voor te bereiden op de geboorte. En dan komt er ook nog eens een gekke keizer tussendoor met een volkstelling. Die ook niet besefte dat hij bezig was om het woord van God tot vervulling te laten komen. Gelukkig hebben wij ieder jaar advent. 4 weken de tijd om ons voor te bereiden op het feest van de geboorte van onze Verlosser. Jezus gaf zijn goddelijke plaats en de aanbidding die hij in de hemel had, die gaf hij op om onder ons te wonen, onder ons te werken, mensen te herstellen, lief te hebben, te lijden en te sterven. En het is de boze helaas al aardig gelukt dit feest van ons te roven met alle herrie van de commercie. Maar laten wij toch deze weken gebruiken. Het is onze eigen verantwoording of we dat feest van ons laten roven of niet. En daarom eindig ik met een vers uit Psalm 62, vers 5. Want dat is het enige wat ons, denk ik, te doen staat. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Tot slot wil ik jullie een lied laten horen en zien. Het is helaas, het is in het Engels, maar het wordt wel ondertiteld. Dus ik hoop voor de mensen die het Engels niet zo machtig zijn, dat je redelijk kunt volgen. Het is een lied van, ik weet niet wie het geschreven heeft, er wordt gezongen nu door Cathy Mattea. En het lied heet Mary, Did You Know? Ik weet niet of jullie het kennen, het is door veel mensen uitgevoerd. Maar dit geeft zo weer wat Maria verder heeft meegemaakt. En van dat evangelie zingt Cathy Mattea. En van dat evangelie heeft Martin Schongauer schitterende werken geschilderd. En is ook Otto Dix geïnspireerd. En ik hoop vandaag dat het ook jullie heeft geïnspireerd om dadelijk een heel goed kerstfeest te vieren. En tot die tijd wens ik jullie een gezegende adventstijd. Vader, dank u wel. Heer, dat we in beeld, in woord, in muziek stil hebben mogen staan bij wat u begonnen bent. 7000 jaar geleden zei Jesaja al wat er ging gebeuren. 2000 jaar geleden is het vervuld. Heer, u bent een God van trouw. Dat is de enige conclusie die je kan trekken. Wat u zegt, maakt u waar. Uw plan gaat door. De God die was, die is en die komen zal. Heer, en we hebben nu de verwachting van kerst. Heer, maar boven dat alles uit stijgt de verwachting van uw wederkomst. Heer, en ik bid dat dat ons kracht mag geven. Aanbidding mag geven. Dat dat ons mag vullen met ontzag voor wie u bent, voor uw plan. Heer, en om ook met respect te kijken naar een vrouw als Maria, die zo'n belangrijk onderdeel was in uw plan. Dank u wel voor deze tijd. Dank u wel voor een tijd van aanbidding. Heer, dank u wel dat u hier bent. Sterker nog, dat u met ons meegaat naar buiten, naar huis. Dank u wel, Heer, dat ik dat als zegen mag uitspreken. Met jullie is de liefde van God onze Vader. Die toekeek hoe het allemaal gebeurde in zijn plan. Met jullie is de genade van Jezus Christus, wiens geboorte we gaan vieren. En de Heilige Geest die het mogelijk maakte en nu nog steeds bij ons is. Wees zo gezegend, ga naar huis deze week in met de zegen in de naam van Jezus. Amen.